dat men het erover eens is dat artificiële intelligentie de dokter niet gaat vervangen. Maar de dokter die niet met artificiële intelligentie wil werken, die wordt wel vervangen.
De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
Leuk dat je luistert naar deze aflevering van De Dataloog. In het kader van Curiosity Forever werken we samen met Sas aan een aantal hele mooie opnamen met diverse gasten. Jurjen, we hebben weer een hele andere invalshoek dan in de vorige opnames die we met Sas hebben gedaan.
Ja, eindelijk de medische wereld weer een keer een bod. Lang geleden dat we een uitzending erover gemaakt hebben.
Ja, en bij ons aan tafel aangeschoven is niemand minder dan professor Jaap Bonjer. Jaap is afdelingshoofd heelkunde bij het Amsterdam UMC. Fijn dat je de tijd hebt om bij ons aan tafel te schrijven en je verhaal te doen.
Ja, heel fijn om hier te zijn en goed om te praten over de toekomst van de zorg.
Nou, daar gaan we het over hebben. En daarbij aangeschoven is ook Joost Huiskens. En Joost is bij SAS Nederland verantwoordelijk voor alles wat met zorgtoepassingen te maken heeft.
Ja, dat klopt. En ik vind het ook waanzinnig leuk om hier te zijn en om te praten over de toekomst van de zorg. Met name ook hoe we daar stap voor stap kunnen komen.
Die stappen die mag je allemaal zo meteen helemaal uit gaan leggen. Volgens mij kun je een heel goed licht dat je daarop kunt schijnen.
Zullen we starten met een korte introductie van beide heren?
Ja, doen. Ja.
Jaap, mogen we bij jou starten?
Ja, absoluut.
Kun je vertellen over je achtergrond?
Ja, Bonjer, chirurg. In 1990 begonnen met minimaal invasieve chirurgie, laparoscopische chirurgie, kijkoperaties. En toen helemaal gegrepen door de technologie. Sinds 2009 in Amsterdam, daarvoor in Canada gewerkt in Rotterdam. En sinds 2 jaar hoofd van de afdeling chirurgie Amsterdam UMC. Toen ik begon in 1990 met kijkoperaties, dacht ik van ja, dit is een helemaal nieuwe techniek. Waarom moeten we dat in de praktijk leren? Toen samen met professor Steven Hovius, plastisch chirurg, hebben we het Erasmus MC Skills Lab opgezet. Een trainingsruimte voor zorgprofessionals waar je buiten het ziekenhuis kan trainen. In Halifax en Nova Scotia, Canada, ook een skillcenter opgezet. En nu sinds 2019 hebben we het Amsterdam Skillcenter geopend. We hebben een premium partnership met Stryker, Medical Device Company. En werken daar heel graag samen met bedrijven zoals SAS om te digitaliseren, de opleiding te digitaliseren, maar ook de zorg. Goed, daar gaan we zo verder over praten.
En voor we de diepte ingaan, iets wat me opvalt in die reis Amsterdam-Rotterdam. Nou, dat weet ik goed aan te wijzen. Halifax ook nog wel, alleen het ligt zo uit de route.
Ja, het is, er is een kortere weg van Rotterdam naar Amsterdam. Maar goed, ik werd benaderd door de Dalhousie University in Halifax. Om daar naartoe te komen om de laparoscopische chirurgie in Oost-Canada verder uit te breiden. In een periode dat er eigenlijk alleen nog maar laparoscopische galblaasoperaties werden gedaan. En er was ook interesse om een trainingscentrum te openen. Nou, wat zit daar dan achter? Want hoe kom je nou in Halifax terecht? Ja, er zit natuurlijk een vrouw achter een man. en mijn vrouw is Canadese en Amerikaanse. En dat is de Canadian Connection. Ja.
Joost, wat is jouw reis?
Joost Huiskens. Ik ben opgeleid als arts. Ik wilde ook altijd chirurg worden. Dus ik heb bij elkaar 2 jaar klinisch gewerkt. Echt als arts op de afdeling. Onder mensen zoals professor Bonjer. Daar werk je dan mee samen. Maar als je chirurg wil worden, dan wil je ook beter begrijpen hoe je tot kennis komt. Dus dan ga je promoveren. Dat wilde ik ook graag. En ik heb een landelijke studie opgezet. Een randomized control trial. Waarbij je, dat is eigenlijk de gouden standaard van kennisvergaring in de zorg. Daar heb je mega veel van geleerd. En ik hield me dan bezig met patiënten met uitzaaiingen van dikke darmkanker naar de lever. En die moeten ook chemotherapie krijgen, andere medicijnen. Toen dacht ik, kunnen we niet computer science, data science, kunstmatige intelligentie inzetten om beter te begrijpen hoe die chemotherapie effect heeft gehad? En dat is een onderzoekslijn die heb ik opgezet samen met professor Casimir. Die is voorzitter van het Cancer Center Amsterdam. Is een collega van Jaap. En toen is echt die wereld van die data science voor me opengegaan. Mooie resultaten geboekt. Tegelijkertijd ook een beetje gefrustreerd geraakt dat ik in de dagelijkse praktijk dat nog maar zo weinig gebruik. Terwijl je de potentie zie je voor je liggen. We werkten toen samen met SAS. En in die consternatie heeft SAS mij de mogelijkheid gegeven om het healthcare team in Nederland te gaan leiden. Met als doel om analytics aan het bed te krijgen. Het is niet over één nacht ijs gegaan. Maar ik heb uiteindelijk wel de keuze gemaakt dat als ik die verbinding tussen de technologie en de dagelijkse praktijk van bijvoorbeeld Jaap kan leggen, dat ik dan misschien meer op mijn plek ben. En zodoende de stap gemaakt. En heel soms met pijn in mijn hart, maar eigenlijk nooit spijt van gehad. En nu ben ik met meerdere ziekenhuizen bezig om echt te kijken van hoe kan je nou in alle vrijheid al die mooie dingen maken. Want dat heb je echt nodig. Eigenlijk moeten de mogelijkheden grenzeloos zijn. Maar zodra er dingen zijn waarvan we denken, ja, daar kunnen we dingen beter voor doen voor de patiënten. Dan moeten we echt gaan nadenken over hoe we dat voor elkaar krijgen. En zorgen dat dat heel veilig is en goed gecontroleerd. En allerlei zaken gewoon goed geregeld zijn. Zodat het gewoon altijd werkt en we die dingen beter kunnen doen. En dat is eigenlijk waar ik me tot op de dag van vandaag
wat ik me zo afvraag aan Joost. Je noemt dat je dus toen destijds dacht, hey, misschien kunnen we iets met AI, met computer vision doen. Was jij toen op dat moment roepende in de woestijn? Of was er toen ook al tractie op het onderwerp?
Nou, het was heel erg nog een beetje ver van je bed. Dus het klonk haast te mooi om waar te zijn. En we hadden wel af en toe praatjes of een collega die een keer had uitgezocht wat een neuraal netwerk kon. Ik kan een collega van mij, Tony Ruijs, ik weet het nog heel goed dat hij dat bij de wetenschaps... we hebben heel vaak van die overdrachten voor elkaar dat hij dat vertelde. En toen dacht ik al van ja, weet je. En dan zie je toch iedereen van, dit kan haast niet. Dat gevoel kan ik me herinneren. Maar je ziet dat eigenlijk 2-3 jaar later, dat we gewoon heel veel projecten zijn. En overigens toen ook al wel waren. Maar ja, steeds meer ook richting die kliniek. Mensen denken van, goh, daar kunnen we misschien toch wel wat mee.
Want wat ik daar zo benieuwd aan ben, Jaap, is de staat van AI en computer vision en alle technologieën die er zijn, analytics, in die health sector. En met name natuurlijk in het handelingsperspectief van de geneesheer. Wat is de staat op dit moment? Waar praten we over? Hoe mature is het?
Ja, hoe mature is het? Eigenlijk zijn we nog ongelooflijk ouderwets. We zijn ouderwets als het gaat over de dagelijkse praktijk, hoe we onze patiënten behandelen, maar ook hoe we de andere zorgverleners opleiden. Om met die opleiding te beginnen, dat doen we nog volgens het meestergezelprincipe. Volledig in de dagelijkse praktijk. Nou, daar zien we nu dan een hele grote problemen van. Want er is een enorme uitloop van zorgverleners. We verwachten dat we zo'n 75.000 vacatures in de zorg hebben volgend jaar. En we willen zoveel mogelijk mensen, IC-verpleegkundigen, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers opleiden. Maar die leiden we op on the job. En we zijn dus helemaal afhankelijk van de contactmomenten met de patiënt. Nou, is de zorg al gereduceerd omdat we heel veel mensen op de IC moeten inzetten. Dus daardoor kunnen we ook weer minder mensen opleiden. Dus dat mes snijdt dan op ongelukkige wijze aan twee kanten. Ja, wat we moeten doen in de zorgopleiding is digitaliseren. Dat is, daar hadden we vorige week een meeting over. Met heel veel verschillende partijen, waaronder SAS. Joost was daarbij. Om dat besef door te laten dringen dat we het anders moeten gaan doen, is eigenlijk nog wel een lange weg. En dat is alleen dan over opleiding. Joost noemde al even chemotherapie. Ja, de kennis en de mogelijkheden binnen de zorg nemen zo ongelooflijk snel toe. Ik sprak laatst met een medisch oncoloog. En die zei, ja, ik doe nu 2 keer zo lang over de poli, maar ik zie nog steeds hetzelfde aantal patiënten. En dat komt omdat ik al de verschillende mogelijkheden van behandeling met de patiënt moet bespreken. Dus het is veel complexer geworden. Dat proberen we allemaal een beetje te verwerken in ons hoofd. En ja, het is natuurlijk volkomen logisch dat je daar ondersteuning bij moet hebben. Van algoritmes, van decision support, om tot de beste keuze te komen. Want de data, er zijn gewoon te veel data om voor één mens te bevatten.
Je bent ervan overtuigd dat het mogelijk is met algoritmes die zorg
druk verlagen? Ja, ik denk dat het zeker mogelijk is om die zorg beter te organiseren. En we zien het eigenlijk al heel mooi bij de COVID-zorg. Want voor het eerst in de geschiedenis van de gezondheidszorg, laten we ons nu leiden door het COVID-dashboard. Waarop staat hoeveel COVID-patiënten in de verschillende ziekenhuizen zijn opgenomen. Waar ook op te lezen valt waar de ruimte is. Dus dat is eigenlijk voor de eerste keer. Dat is een doorbraak en die moeten we nu vasthouden. Op die COVID-gedachte moeten we verder gaan om de zorg beter te verdelen. De patiënten beter op de juiste plaats te krijgen. Want we verliezen ontzettend veel tijd, energie en geld. aan de patiënt op het verkeerde bed.
Dat vraagt natuurlijk voor een andere manier van kijken. Nieuwsgierigheid zit daar natuurlijk heel erg in. Wat is er allemaal technisch mogelijk? En omarmen van die technologie.
Ja.
Ben jij dan een roepende in de woestijn? Of is het vanuit de hele medische wereld ook een omarming mogelijk van deze technologie?
Ja, er is een omarming mogelijk. Maar de medische wereld is heel conservatief. En dat is denk ik ook goed en functioneel. Want zoals nu gaat het best wel goed. Maar het kan alleen nog een stuk beter. Maar dat omarmen van digitale middelen, van digitale verbindingen. Ja, dat is nieuw. En dat is een proces. Dat is een verander proces. Dus je kan niet zeggen van oké, dat gaan we nu doen. En dan gaat iedereen het doen. Bijvoorbeeld, ik zat net in een Zoom-meeting met chirurgen uit heel Europa en uit Noord-Amerika. Ja, 2 jaar geleden zou dat niet voorkomen. Dan werd dat eigenlijk een beetje ongepast geacht.
Ja, er was een symposium en daar kwam iedereen dan bij elkaar.
Vlieg je dan naartoe over een bespreking van een uur. Maar om dat gewoon via zo'n beeldscherm te doen, nou, dat vonden we niks. Maar dat geeft nu dus weer een enorme versnelling. Zo dat we nu wij die digitale verbindingen ook hebben geaccepteerd.
Ja, ik kan me ook zo voorstellen dat er een nieuwe generatie aankomt, zoals de Joosten van deze wereld, die jongeren is, die al helemaal tech-savvy zijn en die eigenlijk denken, nou, laat maar komen dat algoritmes en dergelijke, want ik heb er mijn dagelijkse praktijk ook mee te maken. Ik zie Joost nu heel hard knikken.
Ja, ik denk nu aan een uitspraak van een collega die ik ooit heb gehoord, die een beetje grappig en een beetje cynisch zei dat er eerst een soort van generatie van artsen moet komen te overlijden voordat we er echt komen. Ik denk dat dat ook iets te kort door de bocht is. Maar ik denk dat het ook waar is dat er veel meer mensen van mijn leeftijd, ja, ik ben opgegroeid met de computer, ik weet niet anders. En ik denk dat dat nog beter zal zijn voor de generaties die weer achter mij aankomen. Maar ik denk dat de uitdaging is om het enthousiasme en de potentie die er is en die ook al bij de senioren en mensen binnen de vakgroep. Ja, dat bedoel ik positief. Hè?
Erudiet en wijs. Ja.
Mensen naar wie we opkijken, hè? Die mensen. Dat die, dat kon, ik ben, we moeten het wel ook veilig doen.
Ja.
En niet onverantwoord. En meteen maar aan de slag. En zeggen, moet je eens kijken, dit kan. Dus hup, moet goed nadenken over als je iets hebt waarvan je denkt, hé, daar gaan we dingen beter mee doen. Hoe gaan we dat dan veilig toetsen? En ook goed kijken dat artsen en verpleegkundigen of eventueel patiënten daar goed mee om kunnen gaan. En dat we ook niet alleen dat één keer introduceren, maar ook blijven monitoren. Dat het effect wat we proberen te doen, minder complicaties, korter in het ziekenhuis, dat soort zaken. Dat we dat ook blijven behalen. Want anders moet je dat soort dingen gewoon niet gebruiken.
Al luisterend naar jullie allebei hoor ik een behoorlijke motivatie om aan de slag te gaan met de toepassing van technologie in de zorg. Zijn jullie daarmee uitzonderingen in de medische wereld? Of is dit ook wel de tendens die jullie om je heen zien, Jaap?
Het is absoluut de tendens. En die meeting waar ik net in zat met 40 chirurgen vanuit allerlei centra in Noord-Amerika en Europa. Waar ging dat nou over? Ging over de galblaasoperatie. Nou, we richten heel veel galblaasoperaties in Nederland, zo'n 20.000 per jaar. En van die 1.000 operaties, daar krijgt vijf patiënten van die 1.000 krijgen een hele ernstige complicatie, namelijk een letsel, een beschadiging van de galweg. Van de galweg die de lever verbindt met de 12-vingerige darm. Nou, en dat geeft enorm veel complicaties. Mensen worden heel ziek, je kan er aan doodgaan. Je kan overlijden aan de buikvliesontsteking als al die gal in de buik loopt. Dat vereist meestal meerdere operaties om het weer te herstellen. Als het is 5 op de 1.000, dus met 20.000 patiënten per jaar, gaat het over 100 patiënten. En dit is een letsel wat is te voorkomen. Het is te voorkomen als je de anatomie op een juiste manier herkent. Nou, daar hebben we een pilotstudie mee gedaan met SAS om te kijken of we die gevaarlijke fase van die operatie kunnen herkennen. Nou, dit is dan een initiatief vanuit Mass General, Harvard University. Poging om over de oceaan samen te werken, wat heel goed is. Om met elkaar dan die computer vision, die beeldherkenning, tot stand te brengen. Door met heel veel mensen allerlei video's te gaan bekijken. Dus dat geeft even aan dat
met mensen of met computer algoritmes.
Met mensen nog, ja. Dat is dus de poor man's AI, zou ik maar zeggen. Dus echt met de ogen van de chirurgen, ja.
Maar ik denk dat dat echt geweldig is, hè? Want als je dat doet met zoveel mensen naar die video's kijken. En dus bij die video's niet alleen maar je hebt niet alleen die video's, maar je hebt ook de context, de metadata, waardoor je de computer kan leren wat die mensen daar zien. En als je gaat kijken naar nu de stand in de literatuur en naar de studies die er zijn rondom, in dit geval computer vision bij de galblaasoperatie, dan zie je met name dat er best wel het een en ander mogelijk is, maar dat de datasets heel klein zijn. Dat het moeilijk is om goede data bij elkaar te brengen om uiteindelijk dat doel te bereiken. En ik denk dat het dus geweldig is dat er over de oceaan wordt samengewerkt en dat daarmee de potentie wordt gecreëerd om zo'n dataset te realiseren. En die dataset gaat het mogelijk maken om uiteindelijk zo'n algoritme te creëren wat chirurgen kan opleiden en uiteindelijk patiënten veiliger te opereren.
Maar dat is wel gek eigenlijk. We hebben 20.000 operaties per jaar in Nederland alleen al. En we hebben een heel kleine dataset. Ligt er ook niet ergens een kans bij een patiënt om te zeggen, hey, ik wil bijdragen aan deze betere wereld en aan het voorkomen van problematiek. Hier zet er maar een camera neer en ga alsjeblieft je gang als ik mijn steentje kan bijdragen.
Ja, absoluut. En dan duid je op het verzamelen van data en ook het delen van data en het samenwerken. Nou, het samenwerken zijn we eigenlijk heel goed in Nederland. Maar het uitwisseling van gegevens, hè, dat hebben we natuurlijk ook met het Nationale Elektronisch Patiëntendossier hebben we een hele pittige discussie gehad. Is helaas niet gekomen. Ja, dat is toch wel een worsteling om dat goed te doen. Maar je hebt een goed punt. We kunnen nog veel beter samenwerken en veel beter die data verzamelen en daarvan leren. Ja.
Ik vind wel dat het glas echt half vol is. Want Nederland is koploper in de wereld als het gaat om klinisch wetenschappelijk onderzoek. Ik denk dat er echt heel trots op mogen zijn. Er zijn op allerlei patiëntengroepen zijn er wetenschappelijke samenwerkingen. En dat is denk ik echt heel bijzonder. Als je kijkt naar onze wetenschappelijke output voor wie we zijn, zijn we echt nummer één. Dat betekent niet dat dingen nog steeds beter kunnen. En dit is zo'n punt. Tegelijkertijd, ik heb een klinische studie gedaan en elke patiënt die echt heel ziek was, hè, en kanker had, voor zijn leven moest vechten, als ik vroeg van, hey, mogen we jouw data gebruiken om misschien voor de volgende patiënt beter te doen, zeiden ze allemaal ja. Dus de uitdaging is om deze dingen bij elkaar te brengen. Maar ja, ik zie daarin de toekomst wel dat alleen maar beter worden.
Het glas is half vol. Zeker. Er zijn al veel verbeteringen zichtbaar. Het gaat de goede kant op. Maar toch is er nog heel veel werk aan de winkel. Wat is nou de grootste belemmerende factor om die ondersteunende AI in de praktijk in te kunnen zetten?
Ja, hangt er heel erg vanaf naar welk domein je kijkt. Hè. Of je nou over radiologie hebt, of over pathologie, of over chirurgie.
Dus ik zou zeggen het laatste.
Ja, chirurgie gaat het over een consortium vormen, samenwerken, gezamenlijk die data verzamelen. Daar is natuurlijk heel veel discussie over. Hoe ga je met die data om? Van wie zijn die data? Helemaal geen eenvoudige vraag. Zijn niet van de chirurg. Zijn ook niet van het ziekenhuis en ook niet helemaal van de patiënt. Het zit er ergens tussenin en iedereen moet daar toestemming voor geven om die data te gebruiken. Wat is een belemmering? Is natuurlijk een enorme zorg over schending van de privacy. Dus het anonimiseren van data is een hele belangrijke, maar goed, technisch kan dat. Het is een kwestie van de handen ineens slaan en met elkaar vaststellen dat dit ongelooflijk belangrijk is om verder te komen. En dat is denk ik een heel belangrijk punt. Er werken nu 1,4 miljoen mensen in de zorg. We geven ongeveer 100 miljard uit aan curatieve en langdurige zorg. En die zorgkosten die blijven maar stijgen. Dus wat we moeten doen is we moeten technologie inzetten om de zorg betaalbaar te houden. En om ook die zorg efficiënter, dus met minder mensen, te kunnen gaan leveren. Want als we deze trend niet ombuigen, ja, dan wordt het ondersteunbaar. Ja.
En dan wil ik jouw verhaal voor de luisteraar. Er kijkt iemand heel erg gretig naar die microfoon. Mag ik het verhaal vertellen over de belemmeringen? Joost, brandlos.
Nou, ik vind dit altijd de leukste vraag. En de antwoorden zijn ook je hoort heel veel verschillende antwoorden. op dit moment is de discussie heel erg data. Terwijl ik kan altijd zeggen, hey, wat gaan we nou daarna doen met die data en hoe moet je dat nou weer doen? En wat mijn constatering is, is dat we nog een beetje zoekende zijn naar een soort van overal een overzicht van wat zijn nou de belangrijkste perspectieven die je mee moet nemen om er te komen. En de dingen die ik daarin zie, zijn, hebben we het ook al eventjes over gehad in voorbereiding op deze podcast, is aan de ene kant heb je de data science perspectief, waarbij mooie dingen ontwikkelen, algoritmes moeten ontwikkeld worden. Dat moet epidemiologisch goed in elkaar zitten. Je moet aan het einde van de rit moet je echt kunnen aantonen dat het algoritme, ja, dat al werkt. Maar daarna moet dat algoritme door iemand als Jaap gebruikt worden. Dus dat moet ergens ingegoten worden waarin uiteindelijk een chirurg of verpleegkundige of patiënt kan communiceren met een appje of een dashboard of wat er voor die specifieke use case maar nodig is. En die hele oplossing, die moet nog eens even getoetst worden in de dagelijkse praktijk waarin de zorgprofessional werkt, om aan te tonen dat het ook veilig is en toegevoegde waarde heeft. En die twee grote perspectieven, ja, die moet je vanuit IT, vanuit technologie weten te faciliteren. En ja, daar ligt gelijk de uitdaging. Hoe je dat aan de ene kant in alle vrijheid kan doen als je dingen wil ontwikkelen. Maar als je dingen naar het bed brengt, ja, dat er veel meer controle en regulering en allerlei andere zaken ingeregeld zijn. En als je me vraagt van wat ontbreekt er nou? Nou, het ontbreekt eraan dat we dat met z'n allen nog niet helder genoeg hebben. Waardoor de discussie vaak te veel meteen naar de details gaat of allerlei zaken. En dat, ik denk dat we daar efficiënter in kunnen zijn.
Maar nog even terug naar de use case. We hebben galblaasoperaties, vijf op de duizend gaan mis.
Ja, vijf op de duizend.
Daar hebben we blijkbaar een algoritme voor wat mogelijkerwijs kan ondersteunen in decision support bij op de operatietafel. Dat is technisch. En nou dit tot implementatie brengen. Neem me mee in het proces. Welke stappen moeten er genomen worden om dit nu tot een succes te maken?
Ja, wat heel belangrijk is, is dat je het inzichtelijk maakt en voelbaar. Je moet het dus helemaal terugbrengen naar de patiënt.
Ja.
Waar het dus in Nederland om gaat. Het gaat om 100 patiënten die eigenlijk onnodig een hele ernstige complicatie krijgen. Ik zeg het een beetje te scherp, want 0 complicaties is niet mogelijk. Maar van die 100 patiënten kun je een heel groot deel zou je kunnen voorkomen als je een heel goed navigatiesysteem hebt wat gebaseerd is op machine learning.
Ja.
Dus en dan als je dan de kosten nog even in beeld brengt van die 100 patiënten, ja, dan heb je een aansprekende casus.
Ja. En dan even die aansprekende casus, die draait ergens op een notebookje in Python met een scriptje op een SaaS-omgeving. En nu moet die naar die operatietafel. Hoe dan?
Nou, wat ik wel heel belangrijk vind om te zeggen is dat ik heb allemaal collega's die hebben wiskunde en natuurkunde allemaal gestudeerd en die kunnen die algoritmes maken. Maar die weten niet wat Jaap nodig heeft.
Nee.
En daar zit meteen de uitdaging. Ik vind dat de chirurg altijd in de lead moet zijn voor die oplossing. En het is dus de uitdaging om eerst dat algoritme wat iets kan herkennen, om dat iets te laten doen waarmee de collega's en Jaap gaat voorkomen dat gebeurt. Dat is dus één stap. Dus we gaan eerst het algoritme ontwikkelen. Dat moet gevalideerd. Misschien moeten we andere video's, misschien van Amerika, zodat we kunnen aantonen dat het daar ook werkt. Dat je echt zeker weet dat het algoritme werkt.
Maar hoe doe je dat? Hoe krijg je die chirurg dan mee?
Nou ja, ik denk dat we met hun in gesprek moeten gaan van, we hebben hier een algoritme dat kan in dit geval de vitale structuren herkennen op een video op basis waarvan we weten, als je dat op deze manier nu zo ziet, kan het niet veilig doen. Maar we kunnen net zo goed zeggen, nu we het zo zien, zou je wel veilig die galblaas eruit kunnen halen. Dat is wat we zouden kunnen maken. Ja, dan moet je met hun in gesprek gaan van, ja, hoe zie je dat? We hebben allerlei manieren waarop we kunnen alarmpjes, appjes, belletjes, we kunnen het op je scherm, we kunnen doe het niet roepen, we kunnen alle dingen verzinnen. Maar wat werkt? Nou, dat gesprek moet je aangaan. En als je dat hebt bedacht, dan zal je dat ook nog eerst in de praktijk moeten toetsen.
Mm-hmm.
En dat noem ik dan klinisch wetenschappelijk, zo'n klinische studie meedoen. En pas als je dat hebt, kan je zeggen, oké, dan gaan we dat op alle ziekenhuizen organiseren. En dan is de technologie en hoe de IT daar een rol in speelt, is essentieel.
Oké, maar dan is de eerste stap nu, Jaap vragen, hoe zou je dat voor je zien?
Ja, ik zat ook even naar Joost te luisteren. Kijk, als jullie zo, ik weet niet hoe jullie op de fiets zijn gekomen of in je auto, maar stel in je auto en je moet nu naar Düsseldorf, naar een bespreking. Dan ga je toch relaxed die auto in, want je tikt het gewoon in op je navigatiesysteem, ja, radio aan en gaat rustig rijden. Als je dat navigatiesysteem niet hebt, geeft dat toch stress. Mm-hmm. Nou, zo is het ook in de chirurgie. We gaan door een heleboel checklisten heen van tevoren. Bent u meneer de boer? En dan klopt het dat uw rechterbeen is, et cetera. Maar dan, als we door al die checklisten heen zijn, de patiënt slaapt en we beginnen met de eerste incisie, dan is de patiënt volledig afhankelijk van eigenlijk van de ogen van de chirurg. Natuurlijk staan er mensen omheen, maar meestal is de chirurg de meest ervaren van allen. Dus alles hangt van hem of haar af.
Ja, een single point of failure.
Ja, nou, en een vergelijking die ik vaak maak is als wij naar het vliegtuig stappen, kijken we wat even naar voren. Er zitten eigenlijk al 2 piloten, 3, 4 soms voor een lange vlucht, maar nooit 1. Mm-hmm. En waarom voeren we nou operaties uit waar er maar 1, single point of failure wat je mooi noemde, waarom accepteren we dat met z'n allen? Terwijl we natuurlijk wel technische oplossingen hebben om het anders te doen. Nou, deze oplossing gaat er hopelijk komen, hè, van die navigatie. Er is ook nog een andere oplossing, smart glasses. Waarmee je, als een chirurg die smart glasses opzet, dan kan iemand anders, een andere chirurg, kan meekijken.
Die zit ergens in een control room en die wordt ingepinkt. En, ik ben er.
Zoals we hier zijn.
Ja.
En dat hoeft zeker niet de hele operatie, maar alleen even tijdens het ingewikkelde stuk. Dus bij zo'n galblaasverwijdering, dan leg je het afvoerbuisje van de galblaas en het slagadertje naar de galblaas leg je vrij. Nou, dat doen we dan critical view of safety. En dat beeld zou je heel goed kunnen delen met een andere ervaren chirurg. Dan heb je in ieder geval het 4-ogen principe. En dan maak je het alweer minder risicovol.
Dit klinkt zo logisch. Ja. Wordt dit in de praktijk ook zo toegepast?
Nog buitengewoon onvoldoende. Ja. En ik vind eigenlijk zelf dat er langzamerhand geen goede reden meer voor is om het niet te doen. Nou, waar zit het dan? Gaat iemand die data hacken? Die privacy bescherming is dan een hele belangrijke. Wat een ander drempeltje is eigenlijk van hoe moet ik die bril precies aanzetten en hoe moet ik de verbinding maken? Dus die technische complexiteit, dat is ook nog wel een punt. Maar ja, het is een kwestie van dit uitdragen. En dat ligt dan bij mensen zoals ze hier aan tafel zitten, om de anderen ook daarvan te overtuigen.
Ja. En dan die nieuwsgierigheid van die collega's, die is dus waarschijnlijk wel.
Ja.
Die willen wel. Dus ja, dan hebben we die fase gehad, die willen meewerken. Dan gaan we weer naar Joost toe. Want dan wil je hem weer echt in de praktijk brengen. Dus we hebben het rode lampje, we hebben de glasses, we hebben misschien een extra monitor erbij zitten en we hebben de camera erop staan. Dat kunnen we technisch uitwerken. Zijn er dan nog grotere belemmeringen?
Nou, ik vind het altijd belangrijk om te zeggen dat je hebt het perspectief van deze use case. En ik denk dat het heel belangrijk is voor die patiëntengroep. Tegelijkertijd zeg ik altijd tegen bijvoorbeeld, ja, als we het bij jou doen, maar we hebben geen mogelijkheden meer om ook de internisten hun patiënten beter te laten helpen, of de SEA-artsen of de urologen, dan is het ook geen succes. Het kan niet zo zijn dat de IT 3 tot 6 maanden fulltime bezig is om deze video-analytics in te regelen.
Ja.
En dat ze daarna eigenlijk niemand over hebben om andere dingen te doen.
Ja.
En dat vind ik bijna net zo belangrijk. En dat zijn echt de grote belemmeringen waar we nu voor staan. Is dat de dingen die er zijn, dat het nog zo moeilijk is om die daadwerkelijk aan de praat te krijgen, mm-hmm, met de organisatie van een ziekenhuis. Ja, dat en dit is dat term, de term schaalbaarheid komt daar dan om de hoek kijken. En dat is voor mij echt schaalbaarheid. Dat je niet 1 project kan doen, maar dat je al die projecten kan doen. Want dan gaan we het regelen met elkaar.
En zijn dit nieuwe rollen die dan ook ontstaan in die klinische wereld? Die een brug slaan tussen de techniek en wat er daadwerkelijk in de operatiekamers gebeurt?
Ik heb de neiging om te zeggen ja. Ik heb vooral ook om de neiging om te zeggen is dat de rollen die er nu zijn,
ja,
dat die in die keten moeten veel meer moeten gaan samenwerken.
Zijn dat mensen als jij dan? Of,
ik hoop dat ik daar een rol in mag spelen, maar het is, ik denk dat, dus ik vind dat we te vaak en te weinig vanuit een artsperspectief de mensen van de IT betrekken. Aan de andere, hè, dus er is een moment dat je jouw oplossing bij de IT moet neerzetten. En die moeten dat dan ervoor zorgen dat hij het doet. En als hij het niet doet, dan zijn dat ook de mensen die je gaat bellen. En dat betekent dat de IT daar dan wel de middelen voor moet hebben. En dus ook in de lead moet zijn dat als we iets moois hebben waarvan Jaap zegt, dit werkt. Dan moet de IT zeggen, maar dit en dit en dit heb ik nodig. Zodat jij het altijd kan blijven gebruiken. En dan moeten we ook, zeggen van oké, wat betekent dat dan? Het mag nooit gebruikt worden als innovatiekiller. Maar juist om het er te krijgen.
Ik moet nog even denken aan het M-Stem Skill Center. Zijn dit dan typische use cases die je daar ook kunt oefenen met ICT-partijen eromheen, met CIO-ruggen eromheen, als use cases om absoluut, dat op te schalen? Absoluut.
Dus ik wil even moeten uitleggen nog wat het Amsterdam Skill Center is dan.
Ja, Amsterdam Skill Center is een gebouw van 3700 vierkante meter vloeroppervlak, wat vlak bij locatie AMC staat en waar we 12 operatiekamers hebben. En daar oefenen we met zorgprofessionals interventies, operaties, procedures. En die oefenen we enerzijds op simulatoren, maar anderzijds ook op menselijk weefsel van mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld van de medische wetenschap. Dus het is echt een oefenziekenhuis. In dat oefenziekenhuis denken we ook na over hoe de zorg in 2030 uit zal zien en uit moet zien. Want dat is misschien wel een belangrijk punt, dat we steeds nogal reactief veranderen. In plaats van vooruit te denken en dan vervolgens terug te gaan naar de tijd waar we nu in leven. Het ging net over wat voor zorgprofessionals, wat voor mensen gaan dat doen. Nou, onder andere technisch geneeskundige. Een nieuwe opleiding, die technische geneeskunde. Die kan absoluut wat brengen. Maar als we nou kijken naar de mensen die op de operatiekamer werken, dan zie je enerzijds op die operatiekamer dat daar ook interventieradiologie plaatsvindt. Die ruimtes zijn steeds meer op de OK, zoals wij dat dan noemen. En als je nou naar de katkamer kijkt, waar katheterisaties worden gedaan van de kransslagaderen. Die zit ook heel dicht tegen die operatiekamers aan. Dus het gaat eigenlijk allemaal om interventies. En moet je mensen dan nog wel opleiden in 2030 tot operatieassistenten, tot anesthesiemedewerker en tot katlabmedewerker? Of moet je ze opleiden tot interventieassistent met een zekere specialisatie? En ik weet niet of dat nou de ideale oplossing is, maar dat denkproces, die gedachteuitwisseling, die is wel van groot belang om de toekomst bestendig in te gaan.
En misschien ook wel, niet de IT-professional, maar die IT-professional die kan ondersteunen bij de zorginterventies.
Ja, als je nu geen enkel gevoel meer hebt voor technologie of voor data, dan is het heel moeilijk om nog in zo'n interventieruimte te werken. Dat is ongelooflijk technisch geworden, waarbij je met beeldschermen en toetsenborden goed uit de weg moet kunnen. En het is dus heel anders dan 30 jaar geleden, dat je alleen maar instrumenten aangaf. We zitten in een transformatie.
Kun je een voorbeeld geven van de handelingen die er dan gedaan worden achter die monitor?
Ja, nou als je dan kijkt naar een hybride operatiekamer, zoals wij dat dan noemen, waar dan de vaatchirurgie wordt gedaan. De vaatchirurgie in de tijd dat ik werd opgeleid was volledig open. Wat ik daarmee bedoel is dat je de buik eigenlijk helemaal opensnijdt. En als dan er een verwijding is van de lichaamsslagader van de aorta, dat je die eigenlijk eruit knipt en daar een buis tussen zet en die inhecht.
Ja.
Nou, die vaatchirurgie is nu voor meer dan 80% is het kathetertechniek geworden. Dat is allemaal via de lies. En voor de cardiologen, die doen het via de pols, de arteria radialis. Een hele kleine arterie die ze heel goed kunnen gebruiken. Maar de vaatchirurgen via de lies. En repareren het vat dan van binnenuit. Door daar een stent in te plaatsen die je kan dilateren. Dus aanvankelijk was het een skill of the hands, de vaatchirurgie. Nu is het veel meer skill van het oog. Want je kijkt de hele tijd op een beeldscherm vanuit verschillende hoeken, waar je voerdraad zit, of je de stent al ver genoeg hebt opgevoerd en of die voldoende geëxpandeerd is. Dus dat is een beeldschermtechnologie geworden, waarbij je een 2D-beeld in een 3D-beeld moet vertalen. Dat zien we natuurlijk ook bij de laparoscopische chirurgie. Maar waar je ook heel goed met de bediening van zo'n C-boog, hè, van die doorlichting om moet kunnen gaan. Enorm technisch geworden. En die vaatchirurgen kunnen dat nu ook. En die staan dan in die control room.
Ja.
Al die ingewikkelde dingen te doen.
Speelt AI daar dan ook een rol in?
Kan AI een hele grote rol spelen. De beste toepassing van de AI op dit moment is in de radiologie. Stilstaande zwart-wit beelden. En bij de pathologie. Het zijn dan veelkleurige beelden, maar wel stilstaande beelden. Het probleem van AI in de buik en in de borstholte is dat alles beweegt. Door de hartslag en door het ademen. Dus een, ja. Ja, een bewegend beeld is heel moeilijk te vangen.
Ik denk dat bij mezelf, als Tesla zover is met level 4 zelfrijdende auto's, dan moeten we dit toch ook kunnen in de zorg?
Absoluut. Ja, we moeten absoluut verder vooruit kunnen.
Er zijn ook hele mooie voorbeelden vanuit Amsterdam UMC, ook vanuit de vaatchirurgie, waar gewerkt wordt aan oplossingen waarbij kunstmatige intelligentie een rol speelt. Bijvoorbeeld zo'n katheter, van hoe je die daar goed in moet zetten om te voorkomen dat het ook goed blijft en dat er geen complicaties ontstaan. We zijn echt bezig met algoritmes te ontwikkelen die daarbij helpen. Die dus ook weer voorspellen van ja, nou, net zoals bij de galblaas denk ik, dit gaat de goede kant op. En ook van, kunnen we misschien voorkomen dat jij, is het wel nodig dat jij zo'n katheter krijgt, zo'n stent krijgt. Dat soort onderzoeken zijn as we speak, wordt daar ook aangewerkt. Ja.
Vanuit de opleiding kunstmatige intelligentie in die onderzoeksgroep gezamenlijk dan met de medische wereld.
Ja, de vaatchirurgen zijn ook daar wel echt alweer in de lead van wat hebben we nodig. Maar ja. Niemand kan het alleen. Er is ook allerlei data scientists bij met hun te werken om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, en wat zie je dan aan maturiteit de komende 5 jaren daarin? Wat verwacht jij aan je zei op een gegeven moment in het voorgesprek, nou, gemiddeld 0% van AI wordt op dit moment echt geïmplementeerd op de werkvloer om daar mee aan de gang te gaan. Hoe gaat het percentage stijgen de komende jaren? Wat is je verwachting?
Ik heb heel toevallig net aan een studie meegewerkt waarin we hebben gekeken wat is nou de stand van zaken rondom AI op de intensive care.
Ja.
Hebben we met Rotterdam gedaan, die studie. En hebben we niet alleen gekeken naar van wat is er nou? Maar we hebben ook gekeken, wat is nou de positie van al die AI-oplossingen op een schaal richting klinische implementatie? En dan zie je dus dat er heel veel is en dat het exponentieel toeneemt, zeker de laatste jaren. Maar dat het op die schaal richting klinische implementatie nog in de beginstadia blijft staan. Nou, dat is eigenlijk, en dat is op de intensive care, is dit onderzoek nog gedaan. Maar ik durf eigenlijk te wedden dat je het op elk medisch gebied ga je dat in grote mate zien. En ik denk als we zeggen over 5 jaar verwacht ik wel dat als je zo'n studie herhaalt, dat je gaat zien dat al die data-oplossingen die kennelijk ontwikkeld zijn, dat we die nu veel meer in studies aan het toetsen zijn, waarbij de stap naar daadwerkelijk gebruik veel kleiner gaat worden. Dat is wel wat ik echt wel verwacht, dat we aan de vooravond staan daarvan. En dat betekent dus ook dat we aan de vooravond staan, dat we het wel echt gaan zien in de dagelijkse praktijk.
Ja, dan kijk, dat is ongelooflijk belangrijk wordt. We zitten met een vergrijzende bevolking. Hè? Daar hebben we ook naar gestreefd. We proberen mensen steeds gezonder te maken en we kunnen steeds meer aandoeningen behandelen. Maar daardoor moeten we ook meer keuzes gaan maken. En dat hebben we eigenlijk iedere dag in het ziekenhuis, dat er hele zieke patiënten binnenkomen. Bij wie we dan eigenlijk niet precies weten of behandeling nog wel zinvol is. En bij twijfel ga je toch behandelen. Dus wat ons ook veel zou kunnen helpen, als we beter kunnen gaan voorspellen wat de kansen zijn van een patiënt om te herstellen, wat de kansen van succes zijn van een behandeling. En ik denk dat een hele belangrijke factor wordt, toch ook om de zorg betaalbaar te houden.
En waar wordt dan naar gekeken? Leeftijd hoor ik zeggen, dat voorbij komen in de media.
Leeftijd is geen eens zo'n hele belangrijke. Het gaat vooral, althans kalenderleeftijd is niet zo belangrijk. Het gaat met name om biologische leeftijd. Dus het gaat om de vitale orgaansystemen, zoals wij ze dan noemen.
Hoe gezond ben je?
Ja, hoe gezond ben je en wat is de ernst van de ziekte? En hoe verhoudt die zich dan tot de weerbaarheid van een patiënt? En hoe liggen die kansen dan? Goed, dat is een heel moeilijk gebied, maar daar zullen we wel verder in moeten. En verder is het wel zo nu in de zorg dat men het erover eens is dat artificiële intelligentie de dokter niet gaat vervangen. Maar de dokter die niet met artificiële intelligentie wil werken, die wordt wel vervangen.
Oeh, dat is een heel mooie.
Zo. Jaap, je hebt de kijkoperatie geïntroduceerd in Nederland.
Ja, ik zeker niet alleen, maar aan het begin gestaan.
Aan het begin gestaan van de toepassing van kijkoperaties.
Ja.
Nu ook bezig met de toepassing van AI, meer technologie, het opleiden. Het Amsterdam Skills Centrum opgericht. Heb je zelf nog persoonlijke doelen? Ben je nog ergens nieuwsgierig naar? Dat is voor mij de volgende stap nog.
Waar we nu druk mee bezig zijn vanuit het Amsterdam Skills Centrum met verschillende andere universitaire medische centra, is het digitaliseren van de opleiding van zorgprofessionals. En dan richten we ons nu voornamelijk op operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, radiologielaboranten en katlabmedewerkers. Dat is een heel belangrijk doel. Ik denk dat dat essentieel zal zijn om de opleidingscapaciteit te vergroten in Nederland en daarmee ook weerbaarder te worden voor aanvallen van virussen zoals we nu hebben. En de andere is de beeldgestuurde chirurgie. Daar moeten we naartoe en daar gaan we ook naartoe. Daarvoor zijn samenwerkingen zoals we die hebben met SAS van heel groot belang.
Tot slot Joost, jouw nieuwsgierigheid voor de komende tijd. Waar zit die in?
Ja, ik heb een soort van, dat hebben jullie misschien al een beetje gezien, onwijze ongeduld om het een keer echt te doen. Om een keer dat algoritme wat waarvan je ziet dat het wat kan toevoegen, dat het echt lukt, dat het gewoon elke dag gebruikt wordt en dat elke dag de patiënten, dat er gewoon betere keuzes voor gemaakt worden. En ik nieuwsgierig, ongeduldig, dat is echt waarvan
passie,
ik wil ik zien.
Ja. Hou ons zeker op de hoogte of het gelukt is. Hè? Want dan hangen we hier eventjes de vlag uit. En dan gaan we nog een dataloog-uitzending maken over hoe het dan in de praktijk echt werkt. En hoe mensen, zoals Jaap in dit geval, echt geholpen worden.
En wat ik van jullie heb gehoord is dat techniek niet per se de belemmering hoeft te zijn. Dat de wil in de medische wereld er ook is om aan de slag te gaan. Maar dat het vooral een kwestie van communicatie is.
Ja.
En dat is toch echt iets wat wij als mensen zelf kunnen doen. En als wij met deze podcast een hele, hele, hele geringe bijdrage hebben geleverd aan het op gang brengen van dat gesprek, dan zijn wij heel erg gelukkig. We wensen jullie heel veel succes met het toepassen van AI in de zorg. Dank jullie wel.
Dank je wel.
Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel ene en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl. Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer!